Nu gaan zingen van Psalm 84, vers 1. Hoe lieflijk, hoe vol heilgenot, o Heer der legerscharen God. De Kerkraad wenst u en jou hier en thuis een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die het werk van zijn handen niet loslaat. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten wij deze dienst voortzetten door samen opnieuw uit Psalm 84 te zingen. Een psalm waar het gaat over het verlangen naar God en naar zijn heiligdom. Een thema dat vanavond in de verkondiging ook vanuit Psalm 132 naar voren zal komen. We zingen nu opnieuw uit Psalm 84, het tweede en het vierde vers. Gemeente, wij zijn hier vanavond in verbondenheid met de kerk van alle tijden en plaats. In verbondenheid met die kerk doen wij belijdenis van ons geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En daarna zingen we een lied met het oog op de opening van het woord uit de bundel Weerklank, nummer 284. En wij zingen daarvan alle drie de coupletten, 284, alle drie de coupletten nadat wij ons geloof hebben beleden. Beleiden wij nu ons geloof. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die is neergedaald in de hel. Op de derde dag opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van zonden, de wederopstanding des vleeses en het eeuwige leven.
Thank you.
Gemeente, laten wij bidden om een zegen over deze dienst. Heere onze God, schepper van hemel en aarde, wij danken u dat wij aan de avond van deze stralende zondag hier in uw huis mogen zijn. Hier in uw huis is het goed, omdat u goed bent. Hier wordt de rust geschonken. En wij danken u daarvoor. En u weet hoe wij hier gekomen zijn op deze avond. U weet van onze drukte, van onze zorgen, van onze ziekte, van onze zonden. U weet van onze vreugde, van onze verwachting, van de zegeningen die we mogen tellen. Heere, u kent ons en onze gedachten. En wij zijn hier bij elkaar gekomen om het woord van uw Zoon rondom zijn woord. Wij zijn hier bij elkaar gekomen omdat u onze schepper bent. De maker van hemel en aarde. De maker van ons mens. En door uw Zoon Jezus Christus hebt u het zelf gezegd dat u onze Vader wilt zijn. Heren, wij zijn hier gekomen om van u te horen. En als wij hier zijn, dan vouwen we onze handen om te bidden. Dan openen we onze handen om onze gaven te geven. Gebruiken we onze ogen om uw woord te lezen, om elkaar te zien. Dan openen we onze oren om uw woord te horen en onze mond om u te loven. Heere, bij dat alles kunnen wij niet zonder uw geest. Uw geest die voor ons bidt. Ook vanavond. Ook op dit moment. Onze onvolmaakte en gebrekkige gebeden bij u en bij uw troon brengt. Uw geest die ons bereid maakt om met vreugde onze gaven te geven. Uw geest die onze ogen opent, zodat we elkaar zullen zien. Echt zien. Uw geest die onze harten opent voor uw woord. En onze mond om u te loven en te prijzen. Heere, laat het vanavond zo zijn. Werk met uw geest in ons midden. Want zonder u en zonder uw geest kunnen wij niets doen. Heere, wij bidden u, doorwaai dit gebouw, doorwaai onze harten. Kom bij ons, ook in onze huiskamers, als we vanuit onze huizen verbonden zijn. Zegen ons, thuis en ook hier in de kerk. Help ons als we een taak hebben in deze dienst. Geef krachten daarvoor. Geef vreugde om het te mogen doen. En laat vanavond uw naam worden geprezen en onze harten worden vervuld. Vervuld met blijdschap om wie u bent. Met blijdschap om wie u voor ons wilt zijn. Heere, wij vragen u dat. In de naam van uw Zoon, Jezus Christus, onze Heere. Amen. Gemeente, we hebben vanavond één schriftlezing. We lezen een gedeelte vanuit het Oude Testament, uit het boek van de Psalmen. Psalm 132, en die psalm lezen we in zijn geheel, psalm 132. Een pelgrimslied. Heere, denk aan David, aan al zijn lijden, hoe hij de Heere gezworen heeft, de machtige Jacobs deze gelofte deed. Nee, ik ga mijn tent, mijn huis niet binnen. Ik leg mij op de rustbank, mijn bed, niet neer. Ik gun mijn ogen geen slaap, mijn oogleden geen sluimer, totdat ik voor de Heere een plaats gevonden heb, een woning voor de machtige Jacobs. Zie, wij hebben van de ark gehoord in Efrata, hem gevonden in de velden van Jaar. Laten wij zijn woning binnengaan, ons neerbuigen voor de voetbank van zijn voeten. Sta op, Heere, ga naar uw rustplaats, u en de ark van uw macht. Laat uw priesters bekleed worden met gerechtigheid. Laat uw gunstelingen juichen. Wijs het gebed van uw gezalfde niet af, omwille van David, uw dienaar. De Heere heeft David in waarheid gezworen, en hij zal daar niet van afwijken. Eén van de vrucht van uw schoot zal ik op uw troon zetten, als uw zonen mijn verbond in acht zullen nemen, en mijn getuigenissen, die ik hun leren zal, zullen ook hun zonen tot in eeuwigheid op uw troon zitten. Want de Heere heeft Sion verkozen. Hij heeft het begeerd tot zijn woongebied. Dit is, zei hij, mijn rustplaats tot in eeuwigheid. Hier zal ik wonen, want naar haar heb ik verlangd. Haar voedsel zal ik rijk zegenen, haar armen met brood verzadigen. Haar priesters zal ik kleden met heil, haar gunstelingen zullen uitbundig juichen. Daar zal ik voor David een hoorn doen opkomen en voor mijn gezalfde een lamp gereed maken. Ik zal zijn vijanden met schaamte kleden, maar op hem zal zijn diadeem schitteren. Tot zover het woord van God. Psalm 132, een psalm die eigenlijk in twee delen uiteenvalt. Het eerste stuk van de psalm tot met vers 10 zou je kunnen lezen als een gebed. Een vraag van de pelgrims. Het is een pelgrimslied. Een gebed tot God. En die tweede helft, vanaf vers 11 tot het einde, gaat dan over wat de Heere belooft. Wat Israël vraagt en wat de Heere belooft. Ja, en deze psalm 132, die is zo rijk. In de gemeente waar ik mag staan, in Scheluinen, is het niet gelukt om dat in één preek te doen. Dus heb ik er twee preken voor genomen. Dus vanavond zal ook niet de hele psalm aan de orde komen. Tot en met vers 12 hopen we vanavond te behandelen in de verkondiging, deze psalm. Wat Israël vraagt en wat de Heere belooft. We gaan deze psalm nu ook samen zingen. En we zingen daarvan het eerste, het vierde en het vijfde vers, Psalm 132, vers 1, 4 en 5. gemeente van Christus. In de zomertijd wordt er nogal wat gereisd. Sommige mensen die gaan het liefst zo ver mogelijk weg. Anderen blijven wat dichter bij huis. Maar de meeste mensen gaan op de een of andere manier wel voor korter of langere tijd er even tussenuit op reis. En reizen, dat heeft iets spannends. Als je onderweg bent naar je vakantiehuisje of naar de camping die je hebt geboekt, dan denk je, hoe zal het er zijn? Zal het zo zijn zoals we het hebben gezien op internet, de foto's die ons zijn voorgeschoteld? Kloppen de indrukken die wij hadden met dat wat we straks daadwerkelijk aan zullen treffen? Misschien ga je wel elk jaar naar dezelfde bestemming, maar ook dan denk je, hoe zal het er nu zijn? Wat is er allemaal gebeurd in de achterliggende periode? Is het nog hetzelfde of zijn er dingen veranderd? Reizen heeft iets spannends. Een soortgelijk gevoel klinkt door in de pelgrimsliederen, de pelgrimspsalm. Het zijn liederen van mensen die onderweg zijn, op reis. En je hoort ze denken, hoe zal het zijn? Die vraag, die klinkt op de achtergrond van onze psalm van vandaag, psalm 132. We weten eigenlijk niet eens precies uit welke tijd deze psalm komt. De naam van koning David wordt genoemd. En er zijn uitleggers die denken dat deze psalm al in de tijd van koning Salomo is opgeschreven, zijn zoon. Anderen denken dat het veel later is gebeurd, tot misschien zelfs wel na de ballingschap. En dat zou heel goed zo kunnen zijn. Voor ons niet het allerbelangrijkste om precies die tijd aan te kunnen wijzen wanneer die psalm is geschreven. Het is duidelijk, hoe dan ook, dat dit een lied is van pelgrims, van mensen die onderweg zijn naar Jeruzalem om daar de grote feesten van Israël te vieren. En onderweg kijken ze reikhalzend uit naar hun verblijf in de heilige stad. Hoe zal het zijn? En dan, dat voelen we met elkaar vanavond wel aan, dan gaat het niet om een weekje vakantie. Als dat een keertje tegenvalt of net wat anders uitpakt dan je had gedacht, dan is dat geen ramp. Maar hier staat veel meer op het spel. Die pelgrims zijn op weg naar Jeruzalem. Ja, en waarom doen ze dat eigenlijk? Waarom gaan ze naar die oude stad? Is het gewoonte? Worden ze meegenomen door de massa? Hebben ze gewoon zin in een keer iets anders? Een doorbreking van de sleur van het dagelijks leven? Het zal allemaal meespelen, dat zal er ook heus wel zijn. Maar er is meer en daarvan horen we in dit lied. Bij die pelgrims die op weg zijn naar Jeruzalem leeft het verlangen om de levende God te ontmoeten. God van Israël. Daarop hopen ze. Om als ze daar aangekomen te zijn, iets van zijn aanwezigheid te ervaren. Herkent u dat verlangen? Dat je hoopt iets te vernemen van de andere kant. Hier op aarde, hier beneden iets te horen van boven. Herkent u dat verlangen? Deze pelgrims die we vanavond horen zingen, die weten ervan. En je ziet de spanning op hun gezichten en je hoort het verlangen in hun stem. En terwijl ze onderweg zijn naar Jeruzalem, denken ze terug, hun gedachten staan natuurlijk niet stil, denken ze terug aan koning David. Het was koning David immers die Jeruzalem veroverde. Het was koning David die deze stad tot hoofdstad van Israël maakte. Hij bouwde daar zijn paleis. Hij haalde daar de ark van God, het teken van zijn aanwezigheid. Hij haalde de ark van God daar naartoe. Hij trof daar voorbereidingen voor de bouw van de tempel. De laatste jaren van zijn leven is hij daar enorm druk mee geweest. Plannen te maken. Materialen te verzamelen. David vond het ook heel erg dat hij dat uiteindelijk niet mocht doen van de Heer. David die heeft er alles voor over gehad om een plaats te maken, een tempel waar de Heere God aanwezig zou kunnen zijn. Merkbaar. Want hoe bruisend de hoofdstad van zijn rijk er ook uit zou zien, hoe mooi de pleinen en hoe rijk versierd de straten en hoe indrukwekkend de markten en de gebouwen, het is een dode boel. Als de levende God er niet woont. Als hij daar niet is. David, die beseft, Israël, Jeruzalem kan alleen maar het kloppende hart van Israël zijn als in die stad de hartenklop van de Heere gehoord wordt. Alleen als hij daar merkbaar aanwezig is. En onderweg naar Jeruzalem, heel veel jaren later, denken die pelgrims terug aan David. En ze brengen hun gedachten bij de Heere. En ze zeggen, Heere, denk aan David. Denk aan al zijn lijden. Wat heeft hij moeten doorstaan voordat hij koning werd? Wat heeft hij moeten doorstaan voordat er eindelijk rust en stabiliteit in zijn rijk was? Wat heeft hij moeten meemaken? Wat een tegenslagen, wat een hindernis. Heere, denk aan David. Weten we het nog? Wat hij heeft gedaan om een tempel te bouwen. Denk aan de eed die David heeft gezworen. Wat heeft David dan gezegd? Nou, ik ga mijn tent, mijn huis niet binnen. Ik leg mij op de rustbank, op mijn bed niet neer. Ik gun mijn ogen geen slaap en mijn oogleden geen sluimering. Totdat ik voor de Heere een plaats gevonden heb. Een woning voor de machtige Jacobs. David zegt, alleen het idee al, dat ik zou liggen en rusten en slapen, en dat er geen plaats zou zijn voor God, alleen het idee al, geen sprake van, ik zal niet rusten, voordat er een rustplaats is voor de Heer. En als u Bijbel vast bent, dan denkt u misschien van ja, maar waar staat het dan eigenlijk in Samuel dat David dit op deze manier heeft gezworen? Nou, het staat er niet met zoveel woorden. Deze eed kom je daar niet met zoveel woorden tegen. Wat je hier in deze psalm ziet, dat is een dichterlijke verwoording van de levenshouding van David. Dat hij hiervoor ging. Tegenwoordig zouden we zeggen, dit was nou David zijn passie. En ik weet niet hoe dat bij u is, maar als ik dat hoor in een interview of lees en mensen zeggen van nou, dit of dat is mijn passie. Mijn passie is, nou noem maar wat, bramesje maken of zo. En dan denk ik, ja, een passie, weet je wat het is? Een passie, dat is niet iets wat je leuk vindt. Een passie doet zeer. Ja, het kan misschien ook wel zo zijn trouwens, dat je bij het bramenplukken een schram oploopt of zo, maar dat bedoel ik niet. Een passie doet zeer, gaat verder. Het is een strijd in je leven, waar je voor vecht. Zo was het ook voor David in zijn leven. Dat was niet een hobby om de Heere te dienen. Het was een passie, daar deed hij alles voor. Er is geen sprake van dat ik zou rusten totdat er een plaats is voor de Heere. Pelgrims die onderweg zijn, ze denken terug aan David, aan zijn geweldige gedrevenheid om de Heere te dienen. En hun gedachten die krijgen zomaar de vorm van een gebed. Heere, hoe zal het eigenlijk zijn? In Jeruzalem, hoe zal het zijn? In de stad van David. Het is toch niet voor niets geweest? Heere, laat het niet zo zijn dat al die moeite van David, zijn passie, zijn lijden, dat vergeefs is geweest. Denk aan David en laat merken als wij in die stad komen, laat merken dat u er bent, dat u bij uw mensen bent, dat u in het midden van uw volk woont. Dat is het verlangen van David en dat is het verlangen van de pelgrims. En daarom zijn deze mensen op weg gegaan. En dat is de spanning die ze voelen als ze op reis zijn. Ik zei het net al, dat gaat heel wat verder dan de spanning die je kunt voelen als je op vakantie gaat, op reis gaat. Is het wel of niet leuk? Hier staat veel meer op het spel. Het gaat hier om de ontmoeting met God. Zonder hem is er geen leven. Het zal toch niet te vergeef zijn. Heere God, laat er een plaats zijn waar ik u kan ontmoeten. Herkent u dat verlangen? Wij zijn toch mensen die onderweg zijn. Steeds weer op weg naar een nieuwe bestemming. Wij reizen van dag tot dag, van week tot week. Hoe zal het zijn? Het kan zo stil zijn in ons leven. Ja, er is geluid genoeg, daar ligt het niet aan. Maar toch is het stil, want er klinkt niks door en er dringt niks door van de andere kant. Geen geluid, geen licht. Gaat 's avonds naar bed, je ligt te woelen in de nacht. Hoe zal het zijn? Hoe is het? Laat de Heere God nog iets van zich horen. Laat Hij iets van zich zien. Op zondag ga je naar de kerk. Je vouwt je handen. Spreek, Heere, uw gemeente hoort. Zal ik iets merken van zijn aanwezigheid? Zal ik iets mogen proeven van zijn goedheid? En als je daarover nadenkt, en ik hoop dat u dat doet, dat u verlangt naar de ontmoeting met uw maker, als je daarover nadenkt, dan kan het zomaar zo zijn dat je gedachten over elkaar heen rollen. Dat je denkt aan wat God heeft gedaan in je leven en in het leven van andere mensen, dat wat God heeft gedaan in de geschiedenis van de kerk, de geschiedenis van zijn volk, en de ene naar de andere herinnering komt boven. Het overkomt deze zingende pelgrims ook. Onderweg naar Jeruzalem rollen de herinneringen over elkaar heen. Het zijn in deze psalm bijna losse flarden. In vers 6 staat er dan ineens: zie, wij hebben van de ark gehoord in Efrata, hem gevonden in de velden van Jaar. Raadselachtige woorden. En dat in de ark, dat is er ook nog eens van de ark, dat is er ook nog eens toegevoegd, ingevoegd. Raadselachtige woorden. Veel uitleggers die denken dat het hier gaat om die geschiedenis van Israël, dat de ark in de handen van de Filistijnen was gevallen. Staat beschreven in 1 Samuel. Dat de zoons van Eli, Hofni en Pinhas, de ark van de Heere hadden meegenomen in de strijd tegen de Filistijnen. Ze dachten dat ze God zo wel voor hun karretje konden spannen, maar het liep anders, want ze werden verslagen. En die ark die werd meegenomen door de Filistijnen. En toen dachten de Filistijnen, ha, nou hebben wij die God van Israël in onze handen. En dat viel ze vies tegen. Het ene na het andere onheil trof de Filistijnen. En ze wisten op een zeker moment niet hoe snel ze van die ark af moesten komen. En zo ging de ark terug naar Israël. En de mensen die daar aan het werk waren in het veld, daarbij Kiriat Jearim, hier wordt Jaar genoemd, maar Kiriat Jearim staat er dan in Samuel. Die mensen daar, die zagen de ark als eerste komen. En die mensen die waren blij. De ark komt terug. Het teken dat God bij zijn volk woont, komt terug. En de pelgrims die onderweg zijn naar Jeruzalem, denken aan die gebeurtenissen. Hoe God heeft gewerkt in de geschiedenis van zijn volk en heeft laten zien dat hij erbij is. En ze grijpen moed en ze zeggen tegen elkaar, laten wij naar zijn woning gaan, ons neerbuigen voor de voetbank van zijn voeten. Dat is die ark, laten wij daar knielen in zijn heiligdom. En dan rijgen de gedachten zich hieraan heen. Want dan roepen ze, staat in vers 8, sta op, Heere, ga naar uw rustplaats, u en de ark van uw macht. Zijn oude woorden, die nog verder teruggaan in de geschiedenis van Israël, die doen denken aan de tijd in de woestijn. Zijn woorden van Mozes, die hij sprak als het volk op weg ging door de woestijn heen, als alle tenten waren ingepakt, de tabernakel ook, en de priesters klaar stonden met de ark. Dan zei Mozes, sta op, Heere. En als ze weer terugkwamen, of ergens stopten, om daar te blijven, dan zei hij, keer terug, Heere. En de reizigers van vele eeuwen later denken daaraan terug. De Heere is de God van David. Hij is de God van Mozes. Hij wordt hier de machtige van Jacob genoemd. Hij is toch ook onze God. Heere, dat is toch niet allemaal voor niets geweest. Laat uw priesters bekleed worden met heil. Dan zullen wij juichen. En dan staat er in vers 11, vers 10. Wijs het gebed van uw gezalfde niet af. Omwille van David, uw dienaar. Wie is die gezalfde? Ja, dat is in het Oude Testament heel vaak de koning van Israël. Maar je kan dat ook betrekken op het volk als geheel. Het volk als geheel, dat is afgezonderd. Heere, wijs ons gebed niet af. Wijs ons niet af. Omwille van David. Omdat wat u aan hem hebt beloofd. Gemeente, zo ziet u ze gaan. Zo gaan die pelgrims onderweg naar Jeruzalem, vol verlangen, vol gebed. Heer, denk aan David. Gemeente, hoe gaan wij op weg? Is dit verlangen er ook bij ons? Dat we het bidden, Heer, sta op, laat u zien, laat u horen. Laat merken dat u er bent, hier in ons midden, hier in uw gemeente, in Ochten. Heere, sta op, denk aan de generaties die ons zijn voorgegaan, hier in dit dorp. De eeuwen door hebben de mensen hier uw aangezicht gezocht. Zijn er kinderen gedoopt? Is er brood en wijn uitgedeeld? Is er gebeden tot u? Is het goede nieuws, het evangelie verkondigd, zoveel jaren lang, eeuwen en eeuwen lang. Heren, dat is toch niet voor niets geweest. Laat het niet te vergeefs zijn. Ja, en als de Heere God dan zou vragen, waarom niet? Waarom zou ik dat gebed van u verhoren? Waarom zou ik dat doen? Wat kunnen wij dan zeggen? Ja, dan kunnen we met Israël zeggen, denk aan David. Wijs ons gebed niet af omwille van David, omwille van al die anderen die ons zijn voorgegaan. Dat kunnen we zeggen. Maar we mogen, gemeente, een naam noemen die rijker is dan de naam van David. De naam van Christus. Dat zeggen we toch als we bidden. Hoor ons om Jezus wil. Dat is een Bijbelse uitdrukking. Hoor ons om Jezus wil. Heere, denk aan uw Zoon. Denk aan Jezus. Ziet u hoe we deze psalm kunnen zingen met het oog op Jezus Christus? Denk aan Jezus, denk aan al zijn lijden, denk aan zijn passie, denk aan zijn pijn. Hij gunde zichzelf geen rust. Hij werkte dag en nacht om plaats te maken voor zijn Vader in de hemel, onder de mensen. Daar was hij dag en nacht mee in de weer. En hij zegt het zelf ook, de vossen, die hebben holen. En de vogels in de lucht, die hebben een nest. Maar ik, de Zoon des Mensen, heb geen plaats waar ik mijn hoofd kan neerleggen. geen plaats. Hij kan rusten. Zonder ophouden was hij bezig. Wat er in die andere psalm staat, was op hem van toepassing. De ijver voor uw huis, die heeft mij verteerd, verslonden. Hij gunt zichzelf geen rust. Heere God, dan mogen we bidden, denk aan wat hij heeft gedaan. Denk aan zijn lijden. Denk aan zijn passie, zijn pijn, tot aan het kruis. Tot aan het kruis is hij gegaan. Hij heeft zichzelf gegeven. Heere God, laat dat niet te vergeef zijn geweest. Wij komen tot u in zijn naam. Hoor ons om Jezus wil. Dat is belangrijk. Hoor ons om Jezus wil. Wij komen niet tot God met onze goede daden, met onze prestaties, met onze succes. Daar gaat het ook niet over in deze psalm. Het gaat trouwens ook niet heel uitgebreid over de zonde van het volk. Nee, het gaat erom hoe God heeft gewerkt in de geschiedenis. Hij is de God van David. Hij is de God van Mozes. Hij is de God van Jacob. En wij mogen tot hem gaan in de naam van Jezus. Om Jezus wil, wijs ons gebed niet af. Laat merken dat u er bent. Wat belooft de Heere dan? Wat zegt hij dan? Nou, de Heere God die komt inderdaad met zijn belofte. Israël vraagt en God belooft. We lezen in vers 11, de Heere heeft David in waarheid gezworen. Hij zal daar niet van afwijken. Eén van de vrucht van uw schoot zal ik op uw troon zetten. Wat belooft de Heere daarmee? Nou, hij belooft daarmee dat er een nakomeling van David zal zijn die zal regeren. Voor altijd. Als je de geschiedenis van Israël nagaat, is dat ook zo geweest. Niet een paar jaar lang, maar eeuwenlang. Na David kwam Salomo, daarna Rehabiam, verder en verder. Het rijk was in tweeën uiteengevallen en in dat noordelijke deel bij die 10 stammen kwam de ene koning naar de andere en de ene familie naar de andere. Maar in het zuiden bij Juda, het tweestammenrijk, daar bleef er steeds een nakomeling van David op de troon zitten. De Heere God hield zijn belofte. Zo is het eeuwenlang gegaan. Maar het is niet altijd zo gebleven. Waarom niet? Heeft God dan uiteindelijk toch zijn belofte verbroken? Nee, dat heeft hij niet. Er was, staat in vers 12, een voorwaarde aan deze belofte verbonden. Een duidelijke en een eerlijke voorwaarde. Luister, Israël, luister, huis van David. Wij sluiten een verbond en een verbond heeft twee kanten. Als u mijn verbond in acht neemt, dan zal er tot in eeuwigheid een nakomeling van David op zijn troon zijn. Maar zo niet, dan niet. En dat is wat er gebeurde. Na de ballingschap was er geen zoon van David meer die regeerde. Het huis van David had het verbond met de Heere verbroken. Het was achter andere goden aangegaan. Onrecht was er in de samenleving, ten hemel schreeuwend. En keer op keer had de Heere zijn profeten gestuurd om het volk en de koning te waarschuwen, maar het hielp niets. Het huis van David had het verbond verbroken. En toen was het voorbij, over en uit. Ja, daar leek het wel op. En dat dachten de vijanden ook. Maar juist toen het afgelopen leek en afgebroken leek, toen heeft God op een wonderlijke wijze en onverdiend, dat moet er ook bij gezegd worden, op een wonderlijke wijze en onverdiend toch deze belofte vervuld. Ondanks de ontrouw van het huis van David is er toch een zoon van David gekomen. Dat is wat God geeft. Een zoon. De zoon. In hem blijkt Gods trouw. Hij is, mag ik het vanavond zo zeggen, hij is Gods levensteken. Hij is Gods levensteken. Als wij tot God gaan. Als wij verlangen iets van Hem te merken. Dan komen wij tot Hem in de naam van Jezus. Heere, denk aan uw zoon. Hoor ons om Jezus wil, bidden we dan. En wat geeft God dan van zijn kant? Wie geeft Hij? Hij geeft Jezus. Hij geeft zijn zoon. Hij is het levensteken van God. En dan zeggen we erbij, onverdiend. Want wij brengen het er niet beter van af dan de Israëlieten, dan de koning uit het huis van David. Wij zijn geen betere mensen. Als God ons dit levensteken geeft, dan is dat niet uit verdienste, maar uit genade. Uit genade heeft God zijn zoon gegeven. God wil gemeente onder ons wonen, bij ons zijn, in het woord, in het sacrament. Wij komen tot Hem, in de naam van Jezus. En wat geeft Hij dan? Jezus. Gemeente, we gaan een nieuwe week in. We gaan op reis. Hoe zal het zijn? Zal God iets van zich laten merken? We mogen het met deze psalm bidden. Denk aan David. Ja, denk aan uw zoon. Denk aan zijn passie. Laat het niet voor niets zijn geweest. Wat belooft God dan? Zijn zoon. En wie Jezus heeft, die heeft genoeg. Amen. Wij zingen opnieuw uit deze psalm, psalm 132, en dit keer het zesde en zevende vers, psalm 132, vers 6 en vers 7. Gemeente, laten wij danken en bidden. Heere God, liefdevolle Vader, wij danken u van harte dat u zich niet van ons mensen afgezonderd houdt, maar dat u ons opzoekt. Dat u ons opzoekt in uw Zoon, Jezus Christus. Dat Hij uw levensteken is. Heer, en wij komen tot u in zijn naam. Wij bidden u, laat zijn werken, laat zijn lijden, laat zijn passie niet te vergeefs zijn geweest. Denk aan hem en zie ons aan. Wees ons genadig. Heere, trek ons zo tot u. Voor het eerst. Of opnieuw. En ga zo met ons mee. De week die voor ons ligt. Wij weten niet wat deze week ons zal brengen. U weet het wel. En het is ons gebed. Blijf bij ons, Heere. Want het is avond en de nacht zal komen. Blijf bij ons en bij uw ganse kerk. Aan de avond van de dag, aan de avond van het leven, aan de avond van de wereld. Blijf bij ons met uw genade en goedheid, met uw troost en zegen. Met uw woord en sacrament. Blijf bij ons wanneer over ons komt de nacht van beproeving en van angst. De nacht van twijfel en aanvechting. De nacht van de strenge, bittere dood. Blijf bij ons in leven en in sterven. In tijd en eeuwigheid. Amen. Gemeente, u bent nu in de gelegenheid om uw gaven te geven. In ieder geval de gemeenteleden thuis die daar inmiddels de weg wel in zullen weten. Collecte van harte bij u aanbevolen, ook voor degene hier in de kerk als u straks de kerk verlaat. God heeft de blijmoedige gever lief. Na de collecte zingen we lied 286, loof God die zegent al wat leeft. En we zingen het eerste, het tweede en het vierde couplet van 286. Gemeente, verhef uw harten tot God. Ontvang de zegen van de Heere en ga heen in vrede. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.